Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Welkom, beste luisteraars. We lezen vandaag verder in het boek Boven God Niets van Jean Lafrance. We waren aangekomen in hoofdstuk 6 van dit boek, waarin wij verder lezen. Het enige dat telt, is dat we de blik van de Vader ontdekken die ziet, weet en hoort. Slechts God is noodzakelijk en de mens heeft genoeg aan God alleen. Jezus zegt ons wat hij gezien heeft bij zijn Vader die onze behoeften ziet en kent. Hij laat ons de aandachtige blik van de Vader zien, omdat hij zelf de voortdurende vreugde ervaart om te mogen leven onder de blik en deze ook beantwoordt. Hij ziet de Vader en hij hoort hem steeds zeggen: Gij zijt mijn welbeminde zoon, gij zijt mijn hele liefde. Jezus is op aarde gekomen om zijn ervaring en zijn vreugde, die hem al eeuwig toebehoorden, te delen met de mensen. Het is zijn ervaring, maar hij is gekomen om haar aan ons te geven. Jezus wil met ons deze zekerheid delen dat we gezien worden door een aandachtige Vader. Hij biedt de zijnen het geloof aan en vraagt het van hen. Hij vraagt hen geen staaltjes van ascese. Ze hoeven geen afstand van hun goederen te doen. Hij nodigt hen uit om de voorkeur te geven aan het koninkrijk en te vertrouwen op de Vader voor wie niets onmogelijk is. Hij kan ons alles geven, maar we moeten hem en zijn wil eerst zoeken. Zo werd Abraham uitgenodigd om op God te vertrouwen die in staat is de doden te laten opstaan. Een dergelijk vertrouwen lijkt ons moeilijk, niet omdat het bovenmenselijke inspanningen vergt, want niets is zo gemakkelijk als het stellen van een daad van vertrouwen, maar we worden misleid door de eenvoud van dit gebaar dat ons verplicht om voortdurend te kiezen voor de gedachte van God in plaats van voor ons eigen gedachten. We moeten afstand doen van alles wat vanzelfsprekend is voor ons, om te kunnen begrijpen volgens de vanzelfsprekendheid van God. En dat is helemaal niet vanzelfsprekend, want de stilte van God is veel voelbaarder dan zijn aandacht. Meestal geeft hij ons geen teken van zijn interesse in ons. Dat is nu juist het geloof. Dat men God voldoende vertrouwt om hem geen tekenen te vragen, dat men hem groot genoeg acht om op zijn schepsel te durven vertrouwen. Degene die leeft naar de wil van de Heer maakt zich geen zorgen. Wanneer hij iets nodig heeft, geeft hij zichzelf en datgene wat hij nodig heeft over aan de Heer. Hij legt alles in zijn handen en als hij datgene wat nodig is niet krijgt, dan blijft hij rustig, alsof hij het wel gekregen had. Wat er ook gebeurt, hij vreest niet, wetend dat dat de wil van God is. Silouane, Bellefontaine, bladzijde 45. Uit deze woorden blijkt duidelijk dat het er niet om gaat dat we onbewogen zijn en al onze verlangens onderdrukken. Dat is gevaarlijk en bijna onmogelijk, want het verlangen is niet alleen een doel, maar ook een dynamiek die ons doet leven. Dus zodra er iets is dat ons noodzakelijk lijkt, moeten we de eenvoud hebben om het te erkennen en het God voor te leggen in gebed. Als Jezus ons heeft laten weten dat God een aandachtige Vader is, dan heeft Hij ons ook gelast hem al onze vragen voor te leggen. met de zekerheid dat we verhoord worden. Het voorbeeld dat Jezus gebruikt toont ons aan dat het om heel concrete zaken gaat. Is er soms onder u een vader die aan zijn zoon een slang zal geven als deze hem om vis vraagt? Of als hij een ei vraagt, zal hij hem toch geen schorpioen geven? Lucas 11, versen 11 tot 12. Net als bij de weduwe en de onrechtvaardige rechter gaat Jezus nog veel verder en vergelijkt hij de slechtheid van de mensen met de goedheid van de hemelse Vader. Als gij dus, of schoon geslecht zijt, goede gaven aan uw kinderen weet te geven, hoeveel te meer zal dan uw Vader in de hemel de Heilige Geest geven aan wie hem erom vragen? Lucas 11, vers 13. De Vader geeft altijd antwoord op zo'n gebed. Het is gratis en onfeilbaar. Maar omdat hij een Vader is, die de diepten van het hart ziet en weet wat wij echt nodig hebben, geeft hij ons het goede bij uitstek, de Heilige Geest, die al onze verlangens van brood en vriendschap vervult. Hier voltrekt zich de overgave in de handen van God. Wij vertrouwen hem zo volledig dat we zijn antwoord in vrede en vreugde ontvangen. Want we zijn er zeker van dat we verhoord zijn en dat we ontvangen hebben wat het beste is voor ons. Zo heeft Jezus ook gebeden tijdens de doodstrijd. Hij vreesde niet om de Vader te vragen gered te worden van de dood. Maar uiteindelijk heeft hij zich aan zijn wil overgegeven. Vader, voor u is alles mogelijk. Laat deze beker mij voorbij gaan. Maar toch, niet wat ik, maar wat gij wilt. Marcus 14, vers 36. Degene die erin geslaagd is zich in alles aan God over te geven, leeft in vrede met God. In deze innerlijke blijdschap dankt hij God en bidt hij voor alle mensen. De overgave drijft ons ertoe onszelf in de handen van God te leggen, zowel in de beproevingen die onze plannen dwarsbomen als in de gelukkige gebeurtenissen. Degene die in overgave leeft, vreest de gebeurtenissen niet meer, want hij weet op wie hij vertrouwt, ook al brengen de gebeurtenissen hem in de war. Tevens bewaart hij de vrede van het lichaam en het hart. Deze houding van overgave strekt zich ook uit over onze zwakheid en nodigt ons uit ons daarover te verheugen, want de macht van God ontvouwt zich door deze ellende heen. Het is geen aanmoediging tot een houding van laissez-faire, maar het is een houding van smeekgebed, opdat God ons bevrijdt en onze zwakheid verheft, zonder dat die ophoudt een zwakheid te zijn. Thérèse van Lisieux legt haar zuster Céline heel goed uit hoe ze haar ellende zachtmoedig moet beminnen en zich aan God moet overgeven. Waarom zou je bang zijn dat je dit kruis niet kunt dragen zonder te verzwakken? Op weg naar de Calvarieberg is Jezus ook 3 keer gevallen en jij, arm klein kind, zou je niet op je echtgenoot lijken? Zou je geen 100 keer willen vallen als het moest, om hem jouw liefde te bewijzen door je weer met meer kracht op te richten dan voor je val? Brieven 81. We zouden edelmoedig en groots willen lijken. Wat een illusie. Zouden we nooit willen vallen? Wat doet het ertoe, mijn Jezus? Of ik ieder moment weer val, daardoor zie ik mijn zwakheid en dat is een grote winst voor mij. Nu ziet u wat ik kan en zult u eerder geneigd zijn mij in uw armen te dragen. Als u dat niet doet, dan is dat omdat u me liever op de grond ziet liggen. Dus ga ik mij niet druk maken, maar ik zal mijn smekende en liefdevolle armen steeds naar u blijven uitstrekken. Ik kan niet geloven dat u me in de steek zou laten. Brieven 89. We zouden kunnen geloven dat de overgave een passieve houding is die de rijpheid van onze menselijke en geestelijke groei niet bevordert. Dat zou inderdaad zo zijn als we de gebeurtenissen op een hele uiterlijke manier ondergingen. Maar de overgave is een houding die veel dieper en innerlijker is. Het is het aanvaarden van de gebeurtenissen die van buiten op ons afkomen en waar onze vrijheid geen greep op heeft. Het is het hoogtepunt van de liefde, als we het woord van Jezus mogen geloven dat betrekking heeft op zijn leven en zijn dood. Ogenschijnlijk lijkt die dood van buitenaf te zijn opgelegd door gebeurtenissen en door een wil die buiten hem omgaan. Maar in het diepst van zijn wezen aanvaardt hij zijn leven en zijn dood om er een daad van liefde van te maken. Hierom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven geef om het later weer terug te nemen. Niemand neemt het mij af, maar ik geef het uit mijzelf. Macht heb ik het om het te geven en macht om het terug te nemen. Dat is de opdracht die ik van mijn Vader heb ontvangen. Johannes 10, versen 17 en 18. Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. Johannes 15, vers 13. In wezen gaat het er zowel in de liefde als in de overgave om dat we altijd de voorkeur geven aan de gedachte en de wil van God. In de diepten van ons wezen moeten de grenzen tussen het feit dat we over onszelf beschikken, zelfs in het geloof, en het feit dat we God over ons laten beschikken, voortaan verdwijnen. Door te zeggen, niet mijn wil, openbaart Jezus de fundamentele wet van zijn bestaan. Ik ben immers uit de hemel neergedaald, niet om mijn eigen wil te doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. Johannes 6, vers 38. Jezelf overgeven betekent dat je afstand doet van de vrijheid om te beslissen en dat je God definitief over je laat beschikken. We moeten dat laten gebeuren door de aanwezigheid van de Heer in ons wezen. Deel hebben aan het lichaam van de Heer, aan zijn aanwezigheid, is deel hebben aan zijn wil. Dat is precies het mij geschieden naar uw woord van Maria dat in haar de ruimte heeft geschapen voor het zaad van God. Zij wordt gelijkvormig aan dit woord. Hoe groot moet het lijden van de moeder van God geweest zijn toen zij onder aan het kruis stond? Haar liefde was dan ook immens groot en we weten goed dat iemand die meer bemint ook meer lijdt. Menselijk gezien kon de moeder van God zo'n pijn niet verdragen. Maar zij gaf zich volledig over aan de wil van God en getroost door de Heilige Geest kreeg ze de kracht om haar pijn te dragen. Daarom is zij voor altijd en voor iedereen de troost geworden in het lijden. Zie hier de dienstmaagd van de Heer, mij geschieden naar uw woord. Zo spreekt de Heilige Maagd en zij geeft zich volledig over aan de wil van God. Als wij hetzelfde zouden zeggen, ik ben uw dienaar, dat uw wil geschieden, dan zou het woord van God in onze ziel wonen en de wereld zou vol zijn van de liefde van God. Siloam, Bellefontaine, bladzijde 46. Maar ook, daar gaat het er niet om te zeggen, ik wil uw wil doen, want ook al kunnen wij daarnaar verlangen, wij zijn niet in staat om dat verlangen te realiseren. Vergeet niet dat Jezus ons in het Onze Vader dit gebed geleerd heeft. Dat uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. We moeten dus een bedelaar van genade zijn en de Heilige Geest smeken om in ons de wil van de Vader te komen voltrekken zoals in de hemel. Het is een passief, uw wil geschieden. De gelovige die gestreden heeft om de wil van God te doen en die zijn grenzen ervaren heeft, weet dat de kracht om trouw aan de Vader te zijn van elders komt en daarom vraagt hij God er nederig om in zijn gebed. Dan kan hij de kracht van zijn geloof ervaren in de volharding die hij in zijn smeken en bidden legt. Hoofdstuk 7. Wij hebben behoefte aan spirituele mensen. Door deze titel nader te omschrijven, kunnen we het onderwerp beter plaatsen. Dan denk ik hierbij niet zozeer aan de spirituele mens op zichzelf, in zijn theologale groei of in zijn historische toekomst, maar aan de getuige van de levende God te midden van zijn broeders, iemand die hen helpt om op hun beurt mensen te worden die leven naar de geest van God. We moeten uitgaan van de concrete situatie van de huidige mens en ons afvragen wat voor spiritueel persoon zij verwachten om hen te helpen zin aan hun leven te geven. Want juist in deze tijd zijn mensen heel intens bezig met de vraag naar de zin van het leven. In ons uiterst geïndustrialiseerde samenleving worden onze elementaire behoeften over het algemeen wel bevredigd. Maar wanneer we die fase gehad hebben, komt de vraag naar de zin van het leven onweerstaanbaar naar voren. Mensen hebben de neiging om aan de oppervlakte van zichzelf te leven. Ze zakken weg in onbeduidendheid of ze verzanden in kletspraat of verveling. De wereld lijkt leeg en haar betekenis is niet meer zichtbaar. De moderne literatuur spreekt over de absurditeit, over toevalligheden, breekbaarheid, gekunsteldheid, geestelijke eenzaamheid, eindigheid of dood. Paul Ricoeur heeft gelijk als hij zegt dat we een wereld van vooruitgang binnengaan, maar dat we tegelijkertijd getuigen zijn van een soort wegvagen en ontbinden van de doelstellingen. We ontdekken dat het de mensen zeker ontbreekt aan rechtvaardigheid en liefde, maar vooral aan zingeving. Paul Ricoeur, Prévision et Choix, Esprit, 1966. In een wereld waarin de economische prestatie de materiële welvaart bevordert, moeten de culturele, sociale en religieuze waarden een sterkere betekenis krijgen. Zo niet, dan zal de mens steeds meer overvoerd raken, maar niettemin zeer onvoldaan blijven. Hij heeft het nodig om zijn eigen identiteit te ontdekken en zijn leven zin te geven. Wanneer een mens vastzit in zijn bezittingen of in een personage, dan weet hij niet meer wie hij is. Het bezit en het zich op een bepaalde manier voordoen doden het wezen. Hij leeft dan aan de oppervlakte van zichzelf om de confrontatie met zijn existentiële toestand te vermijden. Maar vroeg of laat, en vaak gebeurt dat door de klap van een beproeving, zal hij zich de vraag stellen: wie ben ik? Wat voor zin heeft mijn leven? Ben ik vrij om zin aan mijn leven te geven, of wordt die zin van buitenaf opgelegd door de gebeurtenissen, de gewoonte, de routine, de wet, de anderen of door het leven in een samenleving? De mens die probeert een helder antwoord op zulke vragen te krijgen, kan niet om de oproep tot bekering heen. Hij moet eerst erkennen dat zijn uiterlijke alledaagse ik niet zijn ware ik is. Hij is bedekt met een denkbeeldig en bedriegelijk masker. Gedurende zijn hele bestaan heeft hij beschermende kleding vervaardigd om er zijn diepste wezen achter te verschuilen of mee te bedekken. Een dergelijke bekering moet allereerst beginnen met een terugkeer naar het hart, een pelgrimstocht naar de kern van het wezen. De mens moet zich losrukken van de bescherming van de oever om in de diepten van zijn wezen te springen. Hij moet in een scherp bewustzijn van de diepte van zijn hart duiken om daar de parel van zijn identiteit opnieuw te ontdekken. Er wordt dus een inspanning tot aandacht van hem gevraagd om in zichzelf door te dringen en de vrede van het hart terug te vinden. Dan maakt de mens de pijnlijke ervaring door van zijn nietigheid en zijn onmacht tegenover God. Een pijnlijke, maar wel diep vredige en vreugdevolle ervaring. Omdat de mens daardoor in direct contact komt met de bron van zijn wezen, zijn leven en zijn vreugde. Hij vindt zijn identiteit en zijn bestaansreden terug en zijn leven krijgt zin. Hij zal de diepste basis van zijn identiteit in God allereerst zoeken in het gebed. We voelen wel aan dat een dergelijke ervaring, die de wortels van het bestaan raakt, beslissend is en het bestaan helemaal overhoop gooit. Wanneer een beschaving ten onder gaat, dan is het niet meer nodig om de muren van de gebouwen te overpleisteren of te schilderen om ze een nieuw aanzicht te geven. Integendeel, het is het moment om er eens bij te gaan zitten en te bekijken hoe het huis op de rots herbouwd kan worden, zodat de stormen er geen vat meer op hebben. Onze samenleving, en vooral de jeugd, heeft meer dan ooit behoefte aan een extra bezieling. Al degenen die door hun concreet gedrag kunnen laten zien dat het wezenlijke niet zit in het materiële en het economische, maar daar ver bovenuit stijgt, zullen de samenleving een bijzondere waardevolle dienst verlenen. Hier zien we al het belang van spirituele mensen. Ze zijn bescheiden, want gewoonlijk zijn ze zwijgzaam en bestoken ze hun broeders niet met kant-en-klare uitspraken. We moeten geloven in de invloed die deze zwijgzame, vreedzame en stralende mensen hebben. Maar we weten uit ervaring dat er maar weinigen van zijn. Toch zijn zij die het die smaak geven aan onze wereld. Zolang er zulke mensen zullen zijn op deze wereld, is alle hoop mogelijk. Hun uitstraling komt niet voort uit hun handelen, hun woorden of hun prestige, maar heeft wezenlijk te maken met hun diepste zijn. Daarom kunnen zulke mensen ver weg in een woestijn verborgen zitten of opgaan in een gezelschap zonder mogelijkheid tot handelen en toch van binnenuit stralen. Overigens willen ze niet gekend worden en ontwijken ze de bijeenkomsten waar de mensen zich vreemd genoeg anders voordoen dan ze zijn. Het wezenlijke van hun leven bevindt zich in de diepten van het hart en is niet met onze ogen waar te nemen. Het zijn diep, eenvormige wezens die ervoor zorgen dat ze meewerken met de genade van God in hen. Zij weerspiegelen het mysterie van het wezen, het mysterie zelf van God. Doordat de mensen hen in vrede en in vreugde zien leven, ontdekken ze dat hun eigenlijk gevoel van onbehagen zich in henzelf bevindt. De uiterlijke verstrooiing van hun belangen en hun zorgen weerspiegelen de afwezigheid van innerlijke eenheid van hun eigen leven. Dit noemde ik eerder al toen gesproken werd over de identiteitscrisis. Onze persoonlijkheid is innerlijk verdeeld. Er zijn verschillende soorten ik, in ons die niet op elkaar worden afgestemd door één enkel centrum. In iedere mens bevindt zich een heel comité van individuen. De burger, de vader, de echtgenoot, de zakenman, de christen, de mens in de samenleving en al deze mensen in ons zijn niet op elkaar afgestemd. Ze willen allemaal de baas zijn. Het is net als bij een vergadering waar de beslissing genomen wordt met meerderheid van stemmen. Er is dus altijd een ontevreden minderheid. We zijn niet eenvormig. We zijn besluiteloos, verscheurd. We worden door allerlei verplichtingen uit elkaar getrokken en we doen ons best om overal aan te voldoen. We streven naar een krachtig leven in serene rust en vrede. Toch is de ware spirituele mens niet gevrijwaard tegen deze conflicten. Zoals ieder van ons moet hij zijn verschillende persoonlijke of sociale verplichtingen nakomen, maar hij laat die situaties nooit macht over hem krijgen en hij identificeert zich er ook niet mee. Hij is eenvormig in zijn diepe kern van waaruit zijn woorden, zijn beslissingen en zijn handelingen voortkomen. Je voelt dat de bron van zijn ik zich in God bevindt, voor wiens aangezicht hij voortdurend leeft. Al zijn verlangens zijn eenvormig geworden in het bewustzijn van de wil van de Vader. Of hij nu slaapt, waakt, handelt of spreekt, hij ziet alleen nog maar God. Deze mensen staan in de wereld als haarden van licht en liefde die uitstralen naar hun broeders en die hen transfigureren. Hun invloed is verborgen en mysterieus, omdat ze in gemeenschap treden met het wezen en hun broeders van binnenuit ontmoeten. Gewoonlijk zijn ze zich niet bewust van deze invloed die hen met de gehele kosmos verbindt en verenigt, en niemand zou kunnen vermoeden dat het deze zo diep in God gewortelde mensen zijn, die de wereld voortbewegen. Soms gebeurt het dat ze zich verenigd voelen met gelijkwaardige broeders die ze nog nooit gezien hebben, en met wie zijn innige gemeenschap vormen. Maar deze mensen oefenen ook een directe invloed uit in het persoonlijk contact. God brengt ze op onze weg op het moment dat hij denkt dat we klaar zijn om die diepten van het wezen binnen te gaan. Zulke ontmoetingen zijn mysterieus en onverwacht en voltrekken zich op diep geestelijk niveau. Degene die het geluk heeft zo'n mens te ontmoeten, kan zich niet aan het idee onttrekken dat die persoon vast en zeker de meester is waar hij al zo lang van droomde. Dat dit degene is die hem zal helpen de sprong in de diepten van het wezen te maken als hij zich maar aan hem over wil geven in volledig geloof. Het is alsof er een diepe communicatie tussen hen is ontstaan. De woorden van deze spirituele mens brengen iets in hem teweeg wat geen enkel menselijk woord ooit heeft gedaan. Hij droeg al lange tijd een mysterieus woord in zich mee. Een diep geheim dat in zijn tot dan toe onontdekte diepten zat weggestopt. En het is de spirituele mens die dat woord en dat geheim in hem bevrijden en hij ziet zichzelf in zijn blik. Van zo'n mens straalt een wonderlijke liefde af. Een volledige en unieke liefde voor iedereen. De spirituele mens is iemand van gebed, goed en vol mededogen, die zich identificeert met de zondige en lijdende wereld om de liefde en de barmhartigheid van God over de wereld af te roepen. Hij is in staat om ieder wezen op zich en om hemzelf lief te hebben met een tedere liefde. Maar deze liefde, die helemaal zuiver en onbaatzuchtig is, spoort de ander tot onthechting aan en ontwikkelt toch iedereen met volheid. Met andere woorden, de spirituele mens bemint net als God ieder wezen in zijn meest ware persoonlijkheid. Hoofdstuk 8. Bevrijd uw adem in ons hart. Wanneer we het hebben over iemand die niet gevoelig is voor andermans lijden of die zijn medemensen niet een beetje genegenheid kan geven, dan zeggen we dat hij een hart van steen heeft of dat hij een ijskoude is. De profeten verwoorden het ook zo toen ze met felheid de zonde van Israël aan de kaak stelden. Ze verwezen intuïtief naar de oorzaak. Jullie hebben een hart van steen. Dat is ook wat Jezus de Farizeeën verwijt. Om de hardheid van jullie hart. Matteüs 19, vers 8. De profeten spraken ook wel van stijf van aangezicht of hart van steen. Degenen die de tederheid van God, die tegen de wanden van ons hart drukt, om erin te verblijven, niet aanvoelen, beschouwen deze uitdrukkingen als beelden. Ze zullen nooit op het idee komen om er zichzelf in de biecht van te beschuldigen dat ze een hart van steen hebben. Overigens zouden er heel wat priesters zijn die deze mensen niet zouden begrijpen. Ze zouden ook niet weten waarom ze de absolutie zouden moeten geven. Zowel de priesters als de biechtelingen begrijpen niet dat een hart dat zich opsluit in zichzelf en zich het middelpunt van de wereld maakt, veel harder is dan steen of marmer. Het is ontoegankelijk voor de liefde. Degenen die de tederheid van God een beetje ervaren hebben of de lichtende openbaring van het gelaat van Jezus hebben ontvangen, begrijpen goed wat ik bedoel, want de blik van Jezus heeft een bres in hun hart geslagen. Net als Petrus, Lucas 22, vers 62, hebben ze niet alleen ontdekt dat ze duidelijke wetten overtreden hebben, maar ze hebben hun eigen wreedheid ontdekt. Een wreedheid die bestaat uit het weigeren of het vervolgen van het liefdevolle gelaat van Jezus. Want de blik van Christus was scherper dan een tweesnijdend zwaard en dringt door tot het raakpunt van ziel en geest, van gewrichten en merg. Het ontleedt de bedoelingen en gedachten van de mens. Hebreeën 4, vers 12. Het binnendringen van die aangrijpende blik is een belangrijke gebeurtenis in ons geestelijk leven, want het veroorzaakt een explosie in ons die sterker is dan alle waterstofbommen en aardbevingen bij elkaar. Eigenlijk is dat het begin van de bekering. Tot dan waren we ons er nog wel van bewust dat we bepaalde fouten maakten, maar we hadden nog niet begrepen wat de zonde of het hart van steen werkelijk was. We slingerden heen en weer tussen schuldgevoelens en ziekelijke angst. We moeten erkennen dat deze elementaire reacties aangemoedigd werden door het jansenisme en dat veel te veel christenen meer gericht zijn op het handelen dan op het diepe hart. Sommige mensen voelen een beetje aan wat deze zonde is, die zich diep in ons bevindt, wanneer ze toegeven dat ze niet goed meer weten wat ze moeten biechten. Ze hebben de indruk dat hetgeen ze biechten niet overeenkomt met wat er in hart leeft of dat ze er niet persoonlijk bij betrokken zijn. Ze erkennen daarentegen dat ze zondaar zijn en zeggen samen met de psalmist: zie, als zondig mens ben ik geboren, in die schuld bij mijn moeder verwekt. Psalm 51, vers 7. Soms ervaren ze hun zonde zonder dat ze hem kunnen omschrijven, want ze vermoeden wel dat hun grootste zonde niet de zonde is die voor iedereen te zien is. Doch afdwalingen, wie onderscheidt ze? De ongewezene scheldt ze mij kwijt. Psalm 19, vers 13. In wezen moeten we niet met God in discussie gaan om te weten wat hij ons verwijt, maar we moeten simpelweg erkennen dat we zondaar zijn. Dan zal hij ons onze zonden wel tonen. Deze diep in ons verstopte zonde is het hart van steen, het hart dat weigert te beminnen. Stukje bij beetje heeft de zonde een verhardend panzer om ons hart gelegd. De weefsels van ons hart zijn verouderd en verschrompeld door de zonde. De Heilige Geest bevindt zich nog altijd in het centrum, maar hij kan niet rondstromen aan de rand vanwege het stenen panzer dat hem gevangen houdt. Dus wanneer wij met onze broeders omgaan vanuit de verharde oppervlakte van ons hart, dan zijn we hard en agressief. Terwijl de Geest in ons aanzet om goed en zachtmoedig te zijn. Telkens wanneer we verbittering, woede, hardheid of onzuiverheid voelen, moeten we niet zozeer proberen er met de wil tegen te vechten om de symptomen te onderdrukken, maar kunnen we beter afdalen in de diepten van ons hart, daar waar de Geest leeft en handelt. Hij zal ons dan meetrekken in zijn invloedssfeer van vrede en zachtheid. Sint Paulus laat ons die geknevelde aanwezigheid van de Geest in ons aanvoelen met bijvoorbeeld een suggestief beeld. Ook wij zelf, die toch reeds de eerstelingen van de Geest hebben ontvangen, ook wij zuchten over ons eigen lot, zolang wij nog wachten op de verlossing van ons lichaam. Romeinen 8, vers 23. En hij voegt eraan toe: De geest pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Romeinen 8, vers 26. Wat wil dat nu weer zeggen? Dat betekent gewoon dat de liefde aanwezig blijft in ons hart, zoals het kleinste zaadje dat nog niet in staat is het verharde panzer van ons hart te laten barsten. De geest verzucht in ons, want hij is nog niet krachtig genoeg om de muur te doorbreken. Er zal een uitwendig initiatief genomen moeten worden door de geest in de sacramenten, opdat de innerlijke dynamiek, die steeds krachtiger wordt, erin slaagt om druk op de wanden van ons hart uit te oefenen, zodat hij uit zijn gevangenis kan komen, precies zoals een kuiken uit het ei. Hetgeen overeenkomt met de uitdrukking van de heilige Paulus: de liefde van Christus laat ons geen rust. Brief 2 aan de Korintiërs 5, vers 14. Deze krachtige uiteenspatting onder de druk van de liefde vormt nu het volmaakte berouw en dat veroorzaakt de gelukzaligheid van de tranen. Het Latijnse werkwoord conterere, dat fijnmalen betekent, komt in de buurt van een uitdrukking uit de schrift, namelijk het verbrijzelde hart. Mijn offer aan God, mijn berouw, een berouwvol en nederig hart, zult gij God niet als te gering zien. Psalm 51, 19. Noot van de vertaler. De Franse vertaling van deze psalm geeft letterlijk cœur broyé, verbrijzeld hart, terwijl de Nederlandse Willy Brordus-vertaling het woord berouwvol en nederig gebruikt. De Heer is de mensen met een verbrijzeld hart nabij. In de Handelingen 2, vers 37, zien we een andere uitdrukking die spreekt van het doorboorde hart. Toen zij dit hoorden, waren zij diep getroffen. Ook hier weer geeft de Franse vertaling het woord cœur transpercé, doorboorde hart, dat in het Nederlands vertaald wordt met diep getroffen. Zo is de volmaakte bekeerling degene wiens hart is verbrijzeld door een zekere volheid van de Heilige Geest. Dat is precies wat Ezechiël verkondigt als hij het heeft over de nieuwe tijden. Ik zal u met zuiver water besprenkelen en ge zult rein worden. Van al uw ongerechtigheden en van uw afgoderij zal ik u reinigen. Ik zal u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in u uitstorten. Ik zal het stenen hart uit uw lichaam verwijderen en een hart van vlees geven. Ezechiël 36, versen 25, 26. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen, waar we hebben voorgelezen uit het boek Boven God Niets. Morgen gaan wij verder met het hoofdstuk 8. Tot dan.